Vanavond gaan we naar Galaten 5, waar ik de eerste paar versen van lees. Galaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik, Paulus, zeg u, zo ga je laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen, want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Tot zover. En dat is dan de inleiding van de laatste twee hoofdstukken van deze brief. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat deze laatste twee hoofdstukken eigenlijk de praktische toepassing vormen van wat er in de eerste vier hoofdstukken uiteengezet is. En er was nogal wat eigenlijk. Maar samenvattend kan gezegd worden dat in deze brief gesproken wordt over het merkwaardige verschijnsel dat deze Galaten, gelovigen dus uit Galatië, want daar gaat het meer nauwkeurig om, dat deze Galaten op een of andere wijze, hoewel van heidense oorsprong, gebracht werden onder de Joodse wet, om de eenvoudige reden dat veel gemeenten in Galatië nou eenmaal een Joodse achtergrond hadden, Joodse kern, gemeenten die immers gesticht waren doordat het evangelie gepredikt werd in de synagogen. En daardoor kwamen natuurlijk in de eerste plaats Joden tot geloof. Waar nog bij komt dat de prediking van het evangelie pretendeert de vervulling te brengen van elke vorm van Joodse toekomstverwachting. Of nog anders gezegd, de Joden worden geacht te wachten op de Messias. En wat in het evangelie gepredikt is, is natuurlijk dat de Messias gekomen is in de persoon van Jezus van Nazareth. En dat betekent dus dat het christendom, zoals we dat dan maar noemen gemakshalve, dat het christendom in feite de vervulling is van de Joodse verwachting. En nou zijn er vervolgens dus twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is degene die wij hopelijk allemaal kennen. Dat is, als het de vervulling is van de Joodse religie en de Joodse verwachting, dan betekent dat meteen het einde van het Jodendom, van het Judaïsme bedoel ik, de Joodse godsdienst. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat dit christendom wat hierdoor ontstaat, door geloof in de Heer Jezus Christus, vervolgens gebracht wordt onder het Jodendom en onder de Joodse wet, zodat het opgenomen wordt of geannexeerd wordt door het Judaïsme. Dat is uiteraard ten onrechte, zoals trouwens in de eerste hoofdstukken van deze Galatenbrief uiteengezet wordt, maar niettemin gebeurde dat in de praktijk. En de achtergrond daarvan is weer dat nou eenmaal menselijke traditie, en daar valt religie, godsdienst in het algemeen, nou eenmaal ook onder, maar dat menselijke traditie, menselijke cultuur slecht te veranderen valt, en dat men altijd geneigd is om eventuele nieuwe dingen of compleet te verwerpen, omdat men ze nou eenmaal zo niet meegekregen heeft van huis uit, dan wijst men ze gewoon af. Of men aanvaardt ze wel, maar probeert ze dan in te passen in wat men al heeft. Men probeert ze dan in te passen in de bestaande traditie en levensgewoonte en filosofie, of hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is natuurlijk wat in vele gevallen ook gebeurd is in de dagen van het Nieuwe Testament. En nog een stapje verder is dat, aangezien de mens in het algemeen nou eenmaal altijd de een of andere traditie of cultuur met zich meedraagt, die hij nou eenmaal van huis uit of van het volk waaruit hij voortkomt heeft meegekregen, doet zich dat verschijnsel dus ook voor bij gelovigen uit de heidenen, namelijk het christendom, het geloof in Christus wordt ingepast in de tradities die men al heeft. En dat is precies de verkeerde manier, want de gedachte is juist dat men door geloof in de Heer Jezus niet alleen vrijgemaakt wordt van heidense tradities en culturen, en ik bedoel heidens zonder daar een oordeel over uit te spreken, vanzelfsprekend, hè, gewoon neutraal. Men wordt erdoor bevrijd van allerlei heidense tradities, maar bovendien, in het bijzonder, wordt men daardoor bevrijd van de Joodse traditie, en dat is maar goed ook. Maar dat is precies wat hier in dit schriftgedeelte beschreven wordt, waarom dat maar goed ook is. Dus daar hebben we het nogal over. In elk geval is het zo dat in de voorgaande hoofdstukken de apostel Paulus in elk geval twee hoofdstukken lang, hoofdstuk 1 en 2 dus van deze brief, uiteenzet dat hij zijn roeping en daarmee ook de inhoud van zijn prediking niet ontvangen heeft bij per traditie, maar in tegendeel, hij heeft dat rechtstreeks van God ontvangen. Dat is een argument waar natuurlijk nooit iemand tegenop kan, zodat de man natuurlijk wel met de deur in huis valt in deze eerste twee hoofdstukken. Alleen schijnt het dat sommigen moeite hebben om de gedachten van deze twee hoofdstukken op te nemen. Men verdiept zich dikwijls in allerlei details die daarin vermeld staan, terwijl het veel belangrijker is de hoofdgedachte daarin terug te vinden. Als ik u nou even meeneem langs de kopjes die boven die hoofdstukken staan, dan zult u zien dat het begint met foto en groet. Herstel met opschrift en groet. Dat wil zeggen, het begint met een afzender. En het begint met een adressering. En het begint met de hartelijke groeten vervolgens. Zoals wij nog steeds een brief beginnen. Zo hoort het ook bij een brief. En dan meteen in boven vers 6 staat in mijn Bijbel onstandvastigheid der Galaten. En Paulus verdedigt zijn apostelambt. Zie, Paulus verdedigt zijn apostelambt. Dat is aardig gekozen, dat opschrift natuurlijk. Maar het gaat er daarbij uitdrukkelijk om dat er niet alleen die 12 apostelen zijn die vroeger de 12 discipelen waren, maar het gaat erom dat hij net zo goed door de Heer Jezus zelf geroepen is. En zelfs staat er zelfs dat het Gode behaagd heeft, vers 15, om hem van zijn moeders lijf af te zonderen en te roepen door zijn genade enzovoorts. Vers 15 en 16, zodat van de discipelen, de 12, weten wij dat de Heer ze onderweg oppikte. Ja, het klinkt oneerbiedig zo, maar zo gebeurde het toch. En de apostel Paulus zegt, nou, bij mij was het nog anders, ik ben van moeders lijf al afgezonderd geworden enzovoorts. Daar geeft hij verder geen verklaring voor hoe dat is. Maar in elk geval verwijst hij vervolgens naar zijn roeping of bekering op de weg naar Damascus. En de aardigheid van het verhaal is dan, en ik hoop dat we het allemaal kennen, dat de man in de tijd onderweg was van Jeruzalem in opdracht van de hoge priester, de Joodse hoogste, de hoogste Joodse gezagdrager, was hij onderweg naar Damascus om ook daar de christenen te vervolgen. Kortom, hij was nogal fanatieke, strijdvaardige aanhanger van het Jodendom, of vertegenwoordiger eigenlijk van het Jodendom, zodat de man heel wat traditie, vooral bestaand uit Judaïsme dus, met zich meenam, hoewel hij blijkt ook onderlegd geweest te zijn in heidense traditie en culturen en wellicht ook religie. Dat mag ik wel aannemen. Maar in ieder geval Jood bij uitstek. Maar juist op de weg naar Damascus werd hij gegrepen. En later zegt hij daar ook van dat alles wat hij zo van nature aan traditie en een onderwijs had meegekregen, heeft hij schade en drek geacht opdat hij Christus mocht gewinnen. En zo lezen we dat dan bijvoorbeeld in Filippenzen. Om maar eens een schriftplaats te noemen. Dat komt op meer schriftplaatsen tot uitdrukking. Dat wil zeggen, die achtergrond, die traditie, met name de Joodse traditie, had hij niet mee, maar had hij in de praktijk toen tegen. Hij heeft het juist los moeten laten. Hij is daar bevrijd van moeten worden, van dat Judaïsme en dus van de Joodse wet. Om de Heer te kunnen gaan dienen. En daarna legt hij uit in de rest van hoofdstuk 1 in elk geval, dat hij zich toen niet heeft laten bijspijkeren in gewoon Nederlands door de discipelen in Jeruzalem, dan wel door de gemeente die in Jeruzalem al lang bestond. Maar in tegendeel, het bleek zelfs, hoewel hij het hier niet vermeld in Galaten 1, het bleek zelfs dat hij zich, ja, hij vermeldt het wel. Hij is wel in Jeruzalem geweest om Petrus en Jacobus te bezoeken, staat er vers 18 en 19. Maar in Handelingen staat daarover dat hij in feite in de gemeente van Jeruzalem niet welkom was. Er staat alleen dat hij wel contact heeft gehad, kennelijk met synagogen daar, maar in ieder geval niet met de gemeente. Hij kwam daar niet terecht. Wat hij in plaats daarvan naar voren brengt in vers 17 van Galaten 1... is dat hij niet terug is gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor hem apostelen waren, de 12 dus in elk geval. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En de gedachte is, en die wordt later door allerlei opmerkingen in andere brieven ook bevestigd, de gedachte is dat hij naar Arabië geweest is, en in het bijzonder naar die berg in Arabië die hij noemt in Galaten 4. Hij zal geweest zijn dus op de Sinaï. en zal daar, net als Mozes op de berg, het voorbeeld gezien hebben der hemelse dingen. Kortom, hij zal dezelfde dingen gezien hebben die Mozes gezien had, waarna Mozes op grond van wat hij gezien had de tabernakel zou inrichten en vervolgens de hele wet. Maar waarna Paulus, nadat hij dat gezien had, deze dingen niet vastlegde in beelden, zal ik maar zeggen. Niet gestalte gaf in een tabernakel en in wetten. Maar hij predikte gewoon wat hij daar gezien had. Daar komt het in de praktijk, in het kort gezegd, op neer. Zodat de oorsprong van zijn prediking niet ligt bij de discipelen of bij de twaalven. En zeker niet bij Joodse gemeenten, in tegendeel. Want de gemeente in Jeruzalem was natuurlijk een gemeente die weliswaar bestond uit wat wij dan christenen noemen, wedergeboren mensen, maar niettemin allen afkomstig uit het Jodendom en ongetwijfeld ook levend volgens de Joodse wet. Dat blijkt later namelijk in Handelingen 15. Goed, daar ga ik verder niet op in. Maar Paulus heeft daar geen contact mee gehad. Integendeel, hij is daar, om zo te zeggen, voor bewaard gebleven en hij heeft rechtstreeks contact gehad met de Heer die hem heeft laten zien wat Mozes ook gezien heeft alvorens de hele bedeling der wet aanbrak. En daar gaat het maar om. Hij heeft dus contact of kennis gemaakt met dingen van voor de wet, dingen waarvan de wet zelf een uitbeelding is. Maar wat de wet uitbeelde, werd vervolgens door Paulus gepredikt. En via Mozes werden de dingen uitgebeeld, maar via Paulus werden diezelfde dingen die Mozes ook gezien had, openlijk gepredikt. En dat is waar het in deze brieven om gaat. Vervolgens, in hoofdstuk 2, beschrijft de apostel niet alleen dat hij uiteindelijk wel degelijk erkenning gekregen heeft in Jeruzalem, maar dat hij bovendien zelfs bij bepaalde gelegenheid zelfs boven Petrus stond, die hij heeft moeten terechtwijzen, omdat de apostel Petrus bij bepaalde gelegenheid het nuttig vond om toch alsnog maar weer zich te houden aan de Joodse wetten en instellingen, aan de Joodse levenswijze enzovoorts. En Paulus heeft hem dat hoog kwalijk genomen en hem de mantel uitgeveegd. In Nederlands idioom dus. Dat is wat in hoofdstuk 2 allemaal verteld wordt. Waarna in hoofdstuk 3... en 4, uiteengezet wordt dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de wet, dat is een bekend gegeven natuurlijk, maar gerechtvaardigd wordt uit geloof. Bovendien dat de mens niet erfgenaam wordt van de beloften die aan Abraham gedaan zijn door het houden van de wet die 430 jaar na de belofte kwam. Maar integendeel, de mens wordt erfgenaam van deze beloften aan Abraham door geloof. Daar gaat het om. En de gedachte is dan ook dat niet aan Mozes tevoren het evangelie verkondigd is, maar God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat is vers 8 van Galaten 3 waar dat staat, zeggende: in u en in uw zaad zullen al de volken gezegend worden, enzovoorts. Waarna vers 9 zegt: zo dan die uit het geloof zijn, en uitdrukkelijk dus niet die uit de wet zijn, maar die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met, de gelovige, niet de wettische, maar de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, vers 10, enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat zaligheid en vervulling van de belofte komt tot stand onder het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond komt in de plaats van de wet, maar het is de vervulling van het Abrahamitisch verbond. Dat wil zeggen, God heeft eerst aan Abraham beloften gedaan. 430 jaar kwam de wet daarnaast te staan, daarbij, want zo heet het officieel in vers 19 van Galaten 3. Maar de beloften bleven gewoon bestaan, zoals vers 17 inderdaad zegt. En die beloften worden pas vervuld nadat de wet beëindigd is. Zodat als wij deel hebben gekregen aan de vervulling van deze beloften aan Abraham, dan is dat omdat de wet beëindigd is. En dat is dan wat vervolgens nog uitgebreider uiteengezet wordt in hoofdstuk 4. En daarna volgt in hoofdstuk 5 en 6 de min of meer praktische toepassing van deze gedachte. Als hoofdstuk 5 vers 1 begint, staat dan, en dan heeft de strekking van dus, hè, namelijk op grond van het voorgaande, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En dat Christus ons vrijgemaakt heeft van die wet, dat is met name wat in hoofdstuk 3 en 4 uiteengezet wordt. Namelijk Christus die het zaad, Het beloofde zaad van Abraham is, volgens vers 16 van Galaten 3... die brengt de vervulling van de beloften aan Abraham... en daarmee het einde van de wet. Of zoals Romeinen het al zegt, Romeinen 4, meen ik... Nee, Romeinen 10, vers 4. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En geloof is precies het tegenovergestelde van werken, hè? En hier staat dus, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Die vrijheid hier in vers 5 staat uiteraard tegenover de dienstbaarheid in dezelfde vers. En dienstbaarheid is net zo goed te vertalen met slavernij en heeft eigenlijk de betekenis van het lijfeigen zijn. Hè? Men heeft het vertaald met dienstbaarheid, omdat men slavernij in de tijd een te zwaar woord vond. Want in de dagen dat deze vertaling tot stand kwam, bestond er slavernij. Ook in wat wij dan noemen de westerse wereld, zal ik maar zeggen. En dat was wel wat erg zwaar. Maar daarom heeft men het ook niet met slavernij vertaald, maar dienstbaarheid. Maar de slavernij zoals die in de dagen van de Galaten bestond en in de dagen van Paulus bestond wel degelijk uit dat men lijfeigene kon zijn. Dat wil niet zeggen dat men dan onderdrukt werd of zoiets, hoewel dat best zou kunnen, daar gaat het niet om. Maar het wil zeggen dat men het eigendom was, lijfelijk dus ook het eigendom was van een heer, een baas. Een heer heet het dan bij gelegenheid in dezelfde Bijbelvertaling. Men is dan in ieder geval niet vrij. En of men ook het erg zwaar heeft, dat hangt er maar vanaf wat voor een baas men heeft. Hè? Dat is trouwens altijd zo gebleven, met slavernij ook. Maar men is in ieder geval niet vrij. En hier staat, sta dan in de vrijheid en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat wil zeggen, vroeger was men, kennelijk voordat men tot geloof kwam, en zeker onder de wet, was men niet vrij. Had men niet zoveel te vertellen en had men ook een last te dragen, want dat is natuurlijk toch de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Want er staat, je vindt hier de uitdrukking juk der dienstbaarheid en dat betekent natuurlijk gewoon juk, namelijk dienstbaarheid, waarbij juk gewoon een letterlijk ding is. Weet u wel, zo'n ding van twee emmertjes water halen. Dat vind ik altijd leuk voor degene die mijn uitspraken vertalen, sommigen doen dat. Met twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, kun je vertalen, begrijpt niemand er meer van. Dat vind ik altijd leuk. Mantel uitvegen, kon ik ook zo gauw niet opkomen, hoe je dat in het Engels zegt, hè. Dus straks. Maar goed, dan laten we het maar even mee. Waar het om gaat is dat een juk, dat is een ding wat over je schouders gelegd wordt en dan kunnen er twee emmertjes water aan hangen, hè? Om maar eens wat te noemen. In ieder geval, men heeft dan het een en ander te dragen, dat is iets letterlijks. En de betekenis van dit woord hier, althans de toepassing van het woord hier, wordt meteen verklaard, namelijk dienstbaarheid, slavernij. En je moet erbij bedenken dat dezelfde term, dienstbaarheid, ook gebruikt wordt, werd en wordt voor de slavernij van Israël in de tijd in Egypte. Want hoe dat ook zij, de positie van Israël in de tijd in Egypte, in de slavernij van het tichelstenenbakken, zal ik maar zeggen, is nog altijd de hele Bijbel door een beeld van de dienstbaarheid, latere dienstbaarheid, onder de wet. En de uitleiding uit het diensthuis, ja, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid, weet u wel, dat hoor je immers elke zondag. Gefeliciteerd. Maar goed, maar de uitleiding uit het diensthuis, uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte, is een beeld van de uitleiding uit het oude verbond. Daarom vind ik het altijd een beetje ongelukkig, de voorlezing van de wet. En een beetje, dat is dan een understatement natuurlijk. Ik vind het altijd ongelukkig, want het begint met, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. En daarna volgt de voorlezing van de rest van de wet. Juist om de mens weer in diezelfde slavernij te brengen, waarvan eerst gezegd wordt dat men eruit geleid is. Het is wat moeilijk misschien, maar hè, toch? Eerst wordt er gezegd, je bent verlost uit de slavernij. En dan wordt alsnog de wet opgelegd, zodat men alsnog weer teruggebracht wordt naar Egypte. Precies de kwaal van vele Israëlieten die zeiden, waren we maar in Egypte gebleven. Enzovoorts. Hè? Nou goed, maar waar het om gaat is dat die dienstbaarheid, die slavernij, werd al uitgebeeld in de slavernij uit Egypte. En die slavernij, die werd steeds harder. Dat wil zeggen, het juk daar werd steeds zwaarder. Dat is ook wat je in de eerste hoofdstukken van Exodus kunt vinden. Eerst viel het nogal mee, eerst was het redelijk te doen. Maar toen men op de gedachte kwam dat het eindelijk wel eens tijd werd om uit Egypte te verdwijnen, toen werd de slavernij nog steeds zwaarder gemaakt enzovoorts. Maar dat is ook kenmerkend, overigens, voor het leven onder de wet in het bijzonder en voor het leven onder een wet in het algemeen, althans wanneer men die serieus opvat. Het is een bekend gegeven, ook onder juristen zal ik maar zeggen, dat het in de praktijk helemaal niet mogelijk is zich aan de wet te houden. Er zijn namelijk altijd omstandigheden waardoor men nou eenmaal de wet wel moet overtreden. Er zit weinig anders op. Dan moet men uit twee slechte, het minst slechte kiezen, zal ik maar zeggen. Dat komt er eenmaal voor. En ik heb zelfs iemand gekend, zal niet zeggen wie het was, omdat het mijn vader was, die zei, je kunt beter geen regels hebben, want hoe meer regels je maakt, hoe drukker je het krijgt. Als je regels maakt, hè, stond aan de bovenkant dan. Hij zegt, hoe meer regels je maakt, hoe drukker je het krijgt. Want punt 1 moet je zorgen dat men zich er ook aan houdt ook, anders hoef je die regels niet te maken. En punt 2, je moet hoe meer regels je maakt, hoe meer uitzonderingen je moet maken. Je kunt je er uiteindelijk toch niet aan houden. Er zijn regels waar je nou eenmaal niet aan houden kunt. Je kunt zeggen, iedereen moet om 10:00 s'avonds binnen zijn. Maar als het openbaar vervoer vertraging heeft, wat doe je dan? Dan ga je weer. Dus dat is namelijk niet mogelijk. En het vervolg is dan dat iemand die onder wetten en regels leeft, welke het ook zijn, iemand die daaronder leeft en dat zo serieus mogelijk probeert te doen, die zal steeds minder tevreden zijn over zichzelf. En die zal steeds meer denken, ja, maar dit kan ook niet en dat kan ook niet enzovoort. En als dit niet mag, dan mag dat eigenlijk ook niet. He, enzovoorts. Zo werkt dat nou eenmaal, zodat het juk van de wet per definitie steeds zwaarder wordt. Dat is ook een bekend verschijnsel in wat dan toch heet christelijke kringen, zal ik maar zeggen. Waar men onder de wet leeft, wordt of het juk steeds zwaarder, of men werkt er zich onderuit. Zo van, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Want dan zegt men, ja, ik kan hem toch niet houden, dus ik wil er niks mee te maken hebben. Ik distancieer me ervan. En dat lijkt mij eerlijk gezegd ook de beste keus. Maar vooruit. En anderen zeggen, ja, ik doe het nog niet goed genoeg, want ik moet ook dit en niet en dat niet, want het is altijd niet, het is altijd negatief. Je mag ook dit niet en dat niet. En het wordt een juk waarvan iemand die het weten kon, zei, het is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat was dus een Jood die dat zei. Dat was namelijk Petrus in Handelingen 15. Die zei, je kunt de mensen, de gelovigen en in het bijzonder de heidenen, kun je niet een juk opleggen dat wij Joden nog onze vaders in de voorgaande bedeling der wet hebben kunnen dragen. Het heeft geen enkele zin, niemand kan het dragen. En dat is natuurlijk een goede redenering, want waarom zou je iemand een juk opleggen als hij het toch niet dragen kan? Dat heeft namelijk helemaal geen zin. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, maar ik wil toch blijven proberen. Maar als het toch niet lukt, en het kan nou eenmaal niet, hè, dan is dat een volstrekt zinloze zaak. Mede omdat de Bijbel zelf zegt dat dit juk helemaal niet gedragen kan worden. Men moet namelijk gewoon van dat juk verlost worden. Dat is de gedachte. En bovendien is de gedachte dat Christus nou eenmaal het einde der wet is tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En dat betekent dat elke gelovige ook in Galatië van die wet bevrijd is. En de apostel Paulus zegt dan ook, of roept hen dan ook op, te staan in de vrijheid. En staan heeft in de Bijbel in elk geval altijd de betekenis van staan blijven. Het is nooit staan als aanduiding van een situatie op een moment, maar het spreekt altijd over staan blijven. Staan is namelijk stand houden. Je hebt twee mogelijkheden. Je hebt opstaan en je hebt stand houden. Blijven staan dus. En dat laatste is hier natuurlijk het geval. Blijf dan staan in de vrijheid. Diezelfde gedachte vinden we trouwens aan het eind van de volgende brief. Daar gaat het in wezen over precies hetzelfde, al wordt daar niet de wet zozeer met name genoemd, maar er wordt wel gesproken over het standhouden in het geloof. En leven uit geloof is nou eenmaal het tegenovergestelde van leven onder de wet. Want dat is immers leven uit werken. En dan staat er in vers 11 van Efeze 6... doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, in dezelfde betekenis natuurlijk, standhouden, opdat gij kunt standhouden tegen de listige omleidingen des duivels, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld, hebben ze deze wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, of hoe het maar heten mag, want daar gaat het mij nog verder niet om. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan, tegenstaan in gewoon Nederlands, hè? Dat is ook staan dus, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En dan weer vers 14, sta dan. Dus er staat wel een keer of 4, 5 dat men zou moeten stand houden, staan blijven, waarbij het gaat om het staan in het geloof uiteraard. En nogmaals, geloof is het tegenovergestelde van werk. En werk hoort thuis onder de wet en geloof hoort thuis onder de genade, vanzelfsprekend. En in Galaten 5 vinden we dus in wezen dezelfde terminologie. Staat dan, blijf dan staan, in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Je hebt trouwens nog een parallelvers in Romeinen 5 vers 1... even denken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En roemen in de genade in welke wij staan. Met andere woorden, Galaten 5 vers 1 en 2 zegt, wij staan in de genade. En Romeinen 5 vers 1 zegt, we staan in de genade. En Galaten 5 vers 1 zegt, wij staan in de vrijheid. Andere schriftplaats zegt trouwens, wij staan in het geloof. En dat is natuurlijk drie keer volstrekt hetzelfde. Wij staan in geloof, in genade en dus in vrijheid. Vrij namelijk van de slavernij, vrij van de wet, vrij van welke macht eigenlijk dan ook. Sta dan in de vrijheid, Galaten 5 vers 1, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat vind ik altijd een aardige uitspraak. Omdat er nog altijd zijn die vinden dat als men eenmaal door geloof en uit genade zalig geworden is, dat men dan om een of andere reden, uit dankbaarheid onder andere is een van de argumenten, maar als je dat opzij schuift dan komen een paar andere argumenten alsnog naar boven, hè? Men verzint er nog wel een paar. Maar dan zou men om een of andere reden, vermoedelijk uit dankbaarheid of zo, zou men alsnog moeten proberen dat juk te dragen. Dat wil zeggen, men zou alsnog moeten proberen onder de wet te leven. En als we dan zeggen, als wij dan zeggen, ja, maar de Bijbel zegt dat het helemaal niet kan, dan zegt men, nee, dat kunnen wij ook niet, maar daarom kunnen wij het wel proberen. En men bidt dan ook nog om kracht ook nog, hè, om kracht om onder de wet te kunnen leven, om het juk te dragen. Nou, God zegt, dat kan je niet dragen, dat is punt 1. En hij zegt bovendien ook, je hoeft het niet te dragen, dat is punt 2. Want het leidt toch nergens toe. En punt 3, maar het had ook punt 1 kunnen zijn, ik heb je ervan verlost, van dat juk. Zodat van de redenering dat men uit dankbaarheid onder de wet zal moeten leven, dus niks meer overblijft. En de nadruk die hier gelegd wordt, is deze, die van met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Er staat niet, sta dan in de vrijheid die je met zoveel moeite veroverd hebt. Alsof wij dat zelf veroverd zouden hebben. Of een vrijheid die ons toevallig overkomen is. Zo van, ja, de deur stond open, toen ben ik er maar uitgegaan. Het is maar niet toeval. Nee, er staat, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat wil zeggen, hij is degene die verantwoordelijk is voor onze vrijheid. Hij heeft die namelijk tot stand gebracht. En op het moment dat wij zeggen, nou, ik belief die vrijheid niet, want bij nader inzien kan ik dat niet aan of zo. Verwerpen wij dus in wezen dat wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Daarvan kun je rustig zeggen dus dat het antichristelijk is. En dan zeg ik nog netjes, want ik had ook kunnen zeggen, eigenlijk is het godslasterlijk. En ik meen dat serieus. Niet als verwijt aan iemand bedoeld dan ook maar. Maar gewoon objectief bezien. Precies zoals het hier staat, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Met andere woorden, Christus heeft ons vrijgemaakt en heeft ons in de vrijheid gesteld. Je zou op zijn minst toch een beetje moeite moeten doen, als je dan moeite doet, niet om dat juk alsnog te dragen, maar je zou juist moeite moeten doen om in die vrijheid te blijven staan. En als u nou zegt, ja, maar het kost toch meer moeite om een juk te dragen dan om het juk te laten liggen, dan zeg ik, nou, dat is niet waar, dat weet trouwens iedereen dat het niet waar is, want du moment, hè, ja, hoe bestaat, ik heb weer zwaar gestudeerd, ik heb er twee Franse woorden bij geleerd. Maar op het moment dat wij zeggen dat we in de vrijheid staan en dat we dat juk niet dragen, krijgen wij, nou eventueel het hele Jodendom over ons heen, wij waarschijnlijk niet, omdat we geen Joodse achtergrond hebben, maar anders zou dat zeker het geval zijn, hè? Krijgen wij minstens het hele Jodendom heen, daarna over ons heen, daarna in elk geval het hele Christendom, ongeacht welke richting, denk ik altijd maar, en vervolgens krijgen we ook heel de heidense wereld, gewoon de mens, de wereld over ons heen, die zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Want zonder wetten en regels, ja, gaat het niet. De vraag is, wat niet? Het is maar wat je onder het verstaat, natuurlijk. Maar daar krijg je namelijk de hele wereld over je heen, want die zegt, nee, maar dat gaat niet. Je wetten en regels moeten er zijn, want anders kan de mens niet leven. Nou is dat laatste ongetwijfeld waar. Zonder wetten en regels kan een mens niet leven. Maar het hele punt is dat wij in plaats van de wet een andere regel krijgen voorgeschoteld. Een regel die de wereld niet kent. Ik moet er ook eerlijk van bij zeggen dat je met die regel die de schrift ons geeft, de wereld niet kunt besturen. Gaat hem helemaal niet. Niettemin, het is voor een gelovige wel degelijk mogelijk om volgens die regel te leven. Dat is die regel waarover gesproken wordt in vers 16 van hoofdstuk 6 van Galaten. Want daar staat, zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal vrede zijn en barmhartigheid, namelijk over het Israël Gods. Welke die regel is, daar komen we onderweg nog wel even tegen, dus ik laat het maar even zitten. Maar dat is in elk geval dus niet de wet, of zelfs maar wet in het algemeen. Goed, terug dan naar Galaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En andersom, word niet wederom, opnieuw, met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dit wordt overigens niet alleen gezegd tot gelovigen uit de Joden, maar net zo goed tot gelovigen uit de heidenen, want die droegen net zo goed een juk. Dat kan niet missen, want er staat in Romeinen 2, daar staat dat de heidenen de wet, die de wet niet hebben, zichzelf een wet zijn. Dat wil zeggen, de Joden hebben dan wellicht een wet van God ontvangen ooit, hoewel daar nog enige vraagtekens bijgezet kunnen worden, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar de Joden hebben wellicht een wet van God ontvangen. De heidenen zijn zichzelf een wet, dat wil zeggen, die hebben zichzelf een wet gemaakt. En bovendien, de wetten der heidenen zijn ouder dan de wetten die via Mozes tot Israël gekomen zijn. Vandaar dan ook dat zowel christenen als niet-christenen beweren dat de Mozaïsche wetten gewoon ontleend zijn aan de wetten van Hammurabi, of Hammurabi, de koning van Babel, zal ik maar zeggen, in de dagen van Abraham. Ja, de codex van Hammurabi, die haalt men liever aan dan de wet van Mozes. En aangezien men toch beweert dat alles wat in de Bijbel staat, zeker wat in het Oude Testament staat, ontleend zou zijn aan Babylonische traditie en overlevering, zegt men dus dat ook de wet van Mozes of uit Babel zou gekomen zijn in de dagen van de ballingschap, dus dat wil zeggen honderden jaar, zo niet duizend jaar later dan de uittocht uit Egypte enzovoorts. Maar als men verder terug gaat, zegt men, nou, men heeft gewoon die wet ontleend aan de wetten van Hammurabi in de dagen van Abraham. En andere beweren weer, zijn gewoon wetten die men uit Egypte heeft meegenomen en aangepast. Maar niettemin, het is inderdaad waar, de heidenen hadden heus al eerdere wetten dan Israël, want alle volkeren hebben altijd wetten gehad. En het volk Israël is natuurlijk een tamelijk jong volk. Want alle andere volkeren waren er, naar Bijbelse maatstaven althans, al eerder. Goed. Dus als er staat, wordt niet wederom met het juk de dienstbaarheid bevangen, slaat het niet alleen op de wet waarvan de gelovige Jood bevrijd is, maar het slaat net zo goed op wet, zonder het bepalend lidwoord dan, waarvan de heiden bevrijd is door geloof in de Heer Jezus Christus. En dan verder, vers 2, zie ik Paulus, dat is dus de Paulus uit hoofdstuk 1 en 2, die weliswaar onder het Jodendom leefde, die meer dan enige van zijn tijdgenoten ijverde voor het Judaïsme, zoals hij zelf zegt. In Handelingen zeg je dat namelijk, als hij zich ergens moet verantwoorden. Deze Paulus, die zo rechtstreeks de vertegenwoordiger ooit was van het Jodendom, maar die daarvan verlost is geworden en die verder onderwijs heeft gehad in de eerste plaats van de Heer zelf, deze Paulus dus, die zich in de eerste hoofdstuk heeft voorgesteld, die zegt, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Waarbij ik moet zeggen dat hier weliswaar de besnijdenis genoemd wordt. En men leert dan ook op betrekkelijk oppervlakkige wijze dat de brief aan de Galaten geschreven is vanwege het feit dat gelovigen daar in Galatië zich alsnog lieten besnijden. Heidenen dus, die tot geloof kwamen, zich dan lieten besnijden. Nou, dat is maar erg oppervlakkig en bovendien ook tamelijk onschuldig, want het schijnt dat het nog nuttig is ook, de besnijdenis, maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. Hè? En dat is wel het laatste waaraan Paulus zich wat gelegen laat liggen. Hij verklaart namelijk wat hij eronder verstaat. Hij zegt namelijk in nog een paar versen verder, één vers verder, ja, vers 3. Hij zegt, ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen, waarmee hij eigenlijk in de eerste plaats vaststelt dat onder besnijdenis verstaan wordt niet alleen de besnijdenis als zodanig, maar er wordt onder verstaan de hele wet. Vandaar dan ook dat we in de Bijbel de uitdrukking tegenkomen, de wet en de besnijdenis. Niet omdat het twee dingen zijn, en ook niet omdat besnijdenis een onderdeel is van de wet, maar juist omdat de besnijdenis staat voor heel de wet. Dat kan niet missen, want de term de besnijdenis wordt zelfs in het Nieuwe Testament gebruikt ter aanduiding van heel het Joodse volk. En dus ter aanduiding van allen die onder de wet leven. Dus besnijden is staat voor de wet. Paulus ageert hier dus niet tegen het gebruik dat men zich laat besnijden, maar hij ageert tegen het feit dat men zich onder de wet laat plaatsen. Misschien maar voor een deel, zo is trouwens ook onder het christendom, zal ik maar zeggen, daar predikt men in de praktijk ook helaas. En ten onrechte de wet, maar het neemt niet weg dat men hooguit een gedeelte van de wet predikt. En daarvan houdt men nog maar weer een kleiner gedeelte. Zo is het in elk geval. Want punt 1, men houdt de Sabbat niet. Nee, men zegt van wel, maar men liegt gewoon. Hè? Men houdt de Sabbat niet, want de Sabbat is de zevende. Kan niet missen, hetzelfde woord. Het is de zevende dag van de week. Is nog altijd de zaterdag, ondanks het feit dat men onze agenda's inmiddels anders heeft ingericht. Zodanig namelijk dat ineens de zondag weer helemaal achteraan in de week staat. Hè? Dat is een truc. Om er onderuit te komen, ik heb zelfs mensen ontmoet die zeggen, maar de zondag is toch de zevende dag van de week. En maandag is toch de eerste dag van de week. Die zijn dus inmiddels helemaal de draad kwijtgeraakt. Maar goed, hè. Nee, de zevende dag van de week is de zaterdag, de sabbat, die houdt men niet. Dus daar begint het al mee. En zo zijn er natuurlijk heel wat andere wetten, heel belangrijke wetten ook. Wat dacht je van de feesten uit Leviticus enzovoort, zijn grote verzoendag en dat soort zaken meer. Die houdt men toch niet, vindt men toch ook niet nodig. Hè? En in plaats daarvan heeft men wel weer de kerstfeest ingevoerd. En dat mag gewoon, daar gaat het niet om. Voor mij best, daar heb ik geen enkele moeite mee. Voor ons is het immers alle dagen kerstfeest. Volgens Romeinen 14 is het voor ons alle dagen kerstfeest. Dus daar gaat het nou niet om. Maar niettemin, men houdt zich in ieder geval niet aan de wet. Ook als men de wet predikt. Maar Paulus zegt, als je een deel van de wet oplegt, dan moet je de hele wet opleggen. En het deel van de wet is bijvoorbeeld de besnijdenis. Hij zegt dus, ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. Dus als men onder het deel van de wet leeft, is men wel verschrikkelijk inconsequent. Want waarom houdt men dat deel van de wet, waarom kiest men een deel wel en verwerpt men het andere deel? Dat is wel erg inconsequent. Kies je voor de wet, zeg je dat het moet, dan moet je ook consequent zijn en dan moet je de hele wet doen. En dat is nou eenmaal een onmogelijkheid. Dus wat schieten wij ermee op? Maar Paulus zegt het nog anders. Die zegt niet alleen, wie zich laat besnijden moet de hele wet doen. Hij zegt bovendien, zo ga je laat besnijden, dan is Christus u niet nut, vers 2. En het eigenaardige is dat dat een argument is wat weinigen, bij weinigen aanspreekt. Om de eenvoudige reden dat men niet weet wat het nut van Christus is. En als men niet weet wat het nut van Christus is, dan kun je wel dreigen, dan is Christus u niet nut. Maar wat maakt het voor verschil? Ja, daarom werkt het argument dus niet. Maar de vraag is dus vervolgens, wat is het nut van Christus? Nou, heel plechtig en heel strak, maar hou aan de Bijbelse uitspraken. Dan moet ik u zeggen dat daar in de Bijbel de vraag gesteld moet worden, kan worden, wat is nuttig? In het algemeen, wat is nuttig? En het antwoord wat gegeven wordt, dat is in de eerste Korinthebrief, is het nuttige, dat is dat wat dient tot opbouw van de gemeente. Tot dat wat stichting is, u weet het, hè? Alle dingen zijn niet nut, alle dingen stichten niet. Dat wil zeggen, sommige dingen zijn nuttig en ze zijn nuttig als ze stichten. En andere dingen zijn niet nuttig. Dat komt omdat ze niet stichtelijk zijn. Maar stichtelijk zijn wil zeggen dat ze tot opbouw zijn. Hè? Bouwwerken worden nog steeds gesticht. Dat staat in alle officiële akten. Bouwwerken worden niet gebouwd, ze worden gesticht. Nou goed. Ja, eigenaardig. Maar zo is het. Nuttig is dat wat tot stichting is. En als Christus ons tot nut is, dan wil het zeggen dat hij ons tot stichting is, dat hij ons opbouwt enzovoort. Dat is natuurlijk ook zo, maar daarna moet ik het alsnog uitleggen. Het punt is namelijk dat van Christus geleerd wordt dat hij sinds zijn dood en opstanding gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij ons is geworden de middelaar van het nieuwe verbond. Met nog een andere uitdrukking, dat hij is aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als het dan verklaard moet worden, zo kort mogelijk staat er, dat hij in die positie degene is die verzoening doet voor de zonden des volks. Voor de zonden namelijk van zijn volk. Dan wel voor de zonden van degene die daar toe gaan. Want zo staat het letterlijk in de Statenvertaling dan weer in Hebreeën 7, geloof ik. Als ik me niet vergis. De gedachte is namelijk, de onbekende gedachte is namelijk, dat de Heer Jezus Christus eenmaal ons geheel gereinigd heeft door zijn dood en opstanding. Maar dat is wat in het verleden gebeurd is. Dat kan je moeilijk ongedaan maken. En bovendien, als je dat niet gelooft, dan kun je moeilijk als een christen beschouwd worden. Nou, dat is maar de vraag of je dan een gelovige bent, wedergeboren bent enzovoorts. Maar daar doe ik me verder geen uitspraak over. Hier gaat het daar niet over. Hier gaat het namelijk over het nut van Christus voor de gelovigen, vanzelfsprekend. Want aan gelovigen is dit geschreven. Het nut van Christus voor de ongelovigen is dat hij is gestorven en opgestaan en daardoor oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Hebreeën 5. Maar wat is nou het nut van Christus voor de gelovigen? Wel, dat is dat nadat hij ons eenmaal geheel gereinigd heeft, is hij nu nog steeds degene die onze voeten reinigt. Het beeld wat ik gebruik is ontleend aan Johannes 13, uiteraard, dat van de voetwassing, waar uitdrukkelijk de Heer demonstreert welke functie hij zou innemen over 3 dagen. Dat wil zeggen, nou, 4 dagen volgens Bijbelse telling. Dat wil zeggen, welke functie hij zou innemen na zijn opstanding uit de dood. Hij zou namelijk niet geheel reinigen, want dat was al gebeurd. Maar hij zou de zijnen, de discipelen vertegenwoordigen, de zijnen in dat geval. Hè? Hij zou namelijk de gelovigen inderdaad vervolgens ook rein houden. Dat is een gedachte die in bijna alle nieuwtestamentische brieven, voor zover ik weet, naar voren komt, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus, ik citeer maar even uit Efeze 5 dan, waarbij hij degene is die zijn gemeente reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel aan zijn hemelse Vader voorstelt, om maar eens wat te noemen. Maar het werd uitgebeeld in de voetwassing, waarbij de Heer de voeten reinigde van de discipelen, die wellicht niet eens zich bewust waren dat ze vuile voeten hadden. Anderen misschien ook wel, dat doet er verder niet toe. En bovendien moet erbij verteld worden dat de Heer die voeten der discipelen reinigde, niet omdat ze daar uitgebreid voor gebeden hadden. En ook niet omdat ze uitgebreid beleden hadden dat ze vuile voeten hadden, maar gewoon de Heer deed dat op eigen initiatief. En hij vond het, en sommige discipelen vonden dat zelfs nogal gênant, met name een man als Petrus. Die zei: Heer, dat wil ik niet hebben, weet je wel. En toen zei de Heer: nee, maar dat moet. Toen zei Petrus: nou, als dat moet, dan maar helemaal. En toen zei de Heer: ja, dat hoeft niet, want dat heb ik al gedaan. Nou, zo letterlijk staat er niet. Maar hij zei wel: gij zijt geheel rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Want wie gelooft in de Heer Jezus Christus, komt daardoor tot wedergeboorte, ontvangt daardoor eeuwig leven, zal ik maar zeggen, is daardoor geheel rein. En als de volgende vraag: maar wat nou als men daarna alsnog weer zondigt? Want men was net gereinigd van alle zonden en nou dan gaat men weer zondigen. Wat moet ik daar dan mee? Moet ik dan weer tot geloof komen? Sommigen denken dat. Die denken dat ze dan weer vergeving moeten vragen, weer beleiden wie ze zijn, weer genade vragen, dan wel weer danken zelfs. Dat is nog het meest positieve dan in dat geval. Danken voor de genade en voor de vergeving enzovoorts. Maar het antwoord is natuurlijk nee, dat hoeft niet. De Heer zorgt gewoon dat het gebeurt. Het is niet verkeerd om te danken voordat hij onze voeten reinigt, uiteraard. Maar het is zeker niet zo dat wij hem daar eerst op zouden moeten wijzen. Integendeel. Want als dat zo zou zijn, dan zouden wij bij wijze van spreken constant onze voeten moeten in de gaten houden. En dat is heel wat anders dan het hoofd omhoog, het hart naar boven enzovoorts. Hè? Zoals we dat bij gelegenheid zingen. Kortom, dan zouden wij onszelf steeds moeten onderzoeken of we niet gezondigd hebben. Want dan moeten we moeten immers dan die zonde bij hem brengen, opdat hij ze dan zou wegnemen eventueel enzovoorts. Maar dat is allemaal niet het geval. Integendeel, het nut van Christus voor ons is dat hij ons inderdaad in de vrijheid gesteld heeft, dat hij ons zondeprobleem heeft opgelost, en voor zover het nog opgelost moet worden, voor zover er zondeproblemen zijn, zal ik maar zeggen, lost hij ze nog steeds op. Niet omdat wij hem daartoe hebben aangesteld of daarom gevraagd hebben, maar omdat hij daartoe is aangesteld door God zelf, waarna vastgesteld wordt, in Hebreeën 2 is dat inmiddels, waarna vastgesteld wordt dat hij getrouw is, niet aan ons, maar dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Hij is getrouw over heel zijn huis, maar hij is getrouw aan degene die hem over dat huis gesteld heeft. Wel, wij als gelovigen zijn zijn huis, dat staat er ook bij in Hebreeën 2, dat staat welks huis wij zijn, enzovoorts, indien we maar geloven. Maar hij reinigt ons dus, hij heiligt ons dus, hij neemt onze zonde weg, hij neemt in ieder geval de schuld van onze zonde weg, daar gaat het om. Niet omdat wij daarom vragen, maar omdat hij daartoe is aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de functie van de hoge priester is nu eenmaal de verzoening van de zonde des volks. Met andere woorden, eenvoudig gezegd, wij kunnen wel proberen om zo min mogelijk te zondigen. Maar onder ons, nou moet ik het even gewoon helemaal glashard zeggen zoals het nou eenmaal is, hè? Zonder verdere commentaar. Ik moet gewoon zeggen, wat heeft het voor zin als wij ons best doen om zo min mogelijk te zondigen, als hij die zonde toch wegneemt? Ja. Ik zei dus niet, laat ons zondigen opdat de genade te meerder worden, zegt Paulus ook persoon, hè. Paulus zegt, sommigen zeggen dat ik zeg dat we maar moeten zondigen, want dan wordt de genade te meerder. En waar de genade te meerder wordt, dat is dat meer tot eer van God, zodat onze zonden zijn tot eer van God. Het is wel een Bijbelse redenering overigens, hoor, een volstrekt Bijbelse redenering. Maar de bedoeling is niet dat wij zoveel mogelijk zouden zondigen om de genade zo groot mogelijk te laten zijn. Dat is een verkeerde toepassing van de gedachte. Maar de gedachte zelf is wel degelijk volstrekt Bijbels. Wij zouden ons niet zorgen moeten maken over onze zondigen. Punt 1, omdat hij ze wegneemt. En punt 2, dat waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig, Romeinen 5. Nee, ik citeer met opzet, daar kan niemand wat tegen inbrengen. Zo staat het in de schrift. De bedoeling is namelijk dat wij ons niet bezighouden met onze zonde en dus met de wet, want het is in de praktijk hetzelfde. Dan zouden we immers eigenlijk heel ons leven door altijd weer bij alles wat we doen ons de vraag moeten stellen, mag het of mag het niet? Is het toegestaan of is het niet? Dan word je nog eens alsnog Nederlander, weet je wel. In Nederland moet je bij alles wat je doet je altijd afvragen, mag het wel, mag het niet. Oh, je wilt er advies over? Nou, het mag niet, tenzij anders vermeld. Dat is Nederland dan, hè. Maar dat even terzijde. Maar het is niet de bedoeling dat we zo zouden leven, want als wij als gelovigen onder de wet zouden leven, zouden we bij elke gelegenheid moeten vragen, mag het wel, mag het niet? En datzelfde als de vraag, is het zonde of is het geen zonde? Zodat onze gedachten, ons leven dan beheerst wordt door zonde. Ja. Maar wat zegt Romeinen 6? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En als men onder de genade is, dan wordt de vraag van mag het of mag het niet absurd. Dat is namelijk NVT, weet u wel. Niet van toepassing. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En als u denkt dat het mijn conclusie is, of een kromme redenering, dan leg ik er gewoon de eerste Korinthebrief naast, waar meerdere malen gezegd wordt, notabene tot die horizontaal aardsgerichte Korintiërs, weet u wel, de spreekwoordelijk langzamerhand, er wordt tot hen gezegd, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan staat er, maar niet alles is nuttig. En nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen zijn namelijk tot opbouw van de gemeente. Maar het is zeker niet tot opbouw van de gemeente dat wij ons bij alles wat we doen afvragen, mag het wel of mag het niet. Bovendien, wij komen daar nooit uit of iets wel of niet mag. Dan moet je op zijn minst een flinke juridische studie achter de rug hebben natuurlijk. En dan kom je er nog niet uit. Hè? Want of iets mag of niet, dat is heel moeilijk. Dat hangt er vanaf hoe wij de dingen inschatten en beoordelen enzovoorts. En als je er echt over gaat nadenken, dan blijkt uiteindelijk dat er niks meer toegestaan is. Dat meen ik echt, dat is ook zo. Want ik heb nog nooit wat kunnen bedenken waarmee je niet misschien andere mensen schade zou berokkenen. Hè? Dat is toch zo? Dus dan is alles verboden. Ja, daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. Zo, dat heeft dus nee, dat is ook Bijbels ook. De Bijbel zegt ook, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dat kan ook niet. Dat is nog een nette redenering. De nog minder nette, de nog zware, de nog negatievere is dat de mens nou eenmaal een zondaar is. En als je hem dus prikkelt om wat te gaan doen, wat gaat hij dan doen? Kan niet schelen wat hij gaat doen, maar wat doet hij dan? De zonde, dat kan niet mis. Hij is een zondaar, dus hij zondigt. Er zit weinig anders op. Hij kan namelijk helemaal niet anders. Want er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe, enzovoort. Dat zijn andere Bijbelse uitspraken. Dus het leidt tot niks. Vandaar dat juk wat helemaal niemand kan dragen. En de ellende is dat als ons leven bepaald wordt door de vraag, mag het wel, mag het niet, dan komen we dus nergens anders meer aan toe. Dan worden we beheerst door de zonde en dus door de wet en dus door de... Het zijn drie begrippen die bij elkaar horen. Wet, zonde. Wet, zonde. Dood. Dat zijn de begrippen die bij elkaar. Wet, zonde en dood. Ja, die werken elkaar in de hand immers. Wet demonstreert de zonde en de zonde leidt tot de dood. En de wet veroordeelt de mens op grond van zonde tot de dood. Dus je bent er altijd met de dood bezig enzovoorts. Daar komt het in de praktijk ook altijd op neer. Daarvan zijn wij bevrijd. Het is niet voor niks trouwens dat wij die Hebreeënbrief hebben, waarin aan de ene kant de positie van Christus beschreven wordt, of het werk van Christus beschreven wordt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat beeld van het priesterschap wordt daar gebruikt Omdat het nogal beeldend is, zal ik maar zeggen. Het is een beeld wat je voor kunt stellen. De priester die verzoening doet voor de zonden des volks. Dat staat onder andere dan in Hebreeën 2 vers 17. Hè, waar staat dat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God zijn. Om de zonden des volks te verzoenen. En daarna volgt Hebreeën 3. Waar staat van Christus dat hij in vers 1 apostel en hogepriester is onze belijdenis. En in vers 2 dat hij getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Net als Mozes, hè? Die was ook trouw. Niet aan het volk, maar aan de Heer die hem aangesteld had. En Christus is dus ook getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En dan staat er in vers 6 dat Christus getrouw is als de zoon over zijn eigen huis bovendien. Hij is aangesteld over zijn huis. En daarvan staat vervolgens wiens huis wij zijn indien wij maar geloven, citeerde ik daarstraks, want ik heb de hele uitdrukking voor het gemak maar samengevat. Want indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden, is gewoon hetzelfde als indien we maar geloven. Alleen dat ga ik nou verder niet uitleggen, hè. Dat het zo is. Maar de gedachte is dat die hoge priester inderdaad reinigt. De zonde des volks wegneemt. Waarna vele hoofdstukken verder in Hebreeën 9 vers 14 gezegd wordt. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat wil zeggen, hoeveel te meer zal het leven van Christus, want bloed is leven, die door de eeuwige geest, dus eeuwig leven dus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, niet uw vlees reinigen van dode werken. Er zijn er ook die dat denken, hè? Die zeggen dat uiteindelijk dat we niet alleen onze gewetens gereinigd worden, maar dat zelfs ons vlees gereinigd wordt in de zin van dat we uiteindelijk helemaal niet meer zondigen. Dan zegt men gewoon, nou ja, ons voorbeeld is de Heer Jezus, er was een mens, net als wij, in alle dingen verzocht geweest, net als wij, vlees en bloed deelachtig geworden. En hij heeft niet gezondigd, zodat het hoogste christelijke ideaal is dat ook wij de zonde overwinnen en niet meer zondigen. En dan gaat de vergelijking al mank, want van de Heer Jezus kun je natuurlijk niet zeggen dat hij geleerd heeft niet meer te zondigen. Want dat deed hij sowieso nooit. Dus de vergelijking gaat al mank. Maar er staat ook uitdrukkelijk, hij reinigt onze gewetens. Dat betekent niet dat we ophouden te zondigen, maar dat betekent dat hoewel wij zondigen, wij ons bewust zijn dat we geen schuld meer hebben voor God. Weliswaar ongetwijfeld bij gelegenheid schuld tegenover andere mensen, laat ik u dat goed vertellen. Want waar men zondigt, zondigt men gewoonlijk ook tegenover andere mensen. Zo'n schuld zou er kunnen bestaan. Dat is waar, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we tegenover God geen schuld hebben. Hij heeft onze schuld, zonder schuld, immers weggedaan. En dat staat er ook. Onze gewetens zijn gereinigd. Er staat trouwens niet dat het gereinigd zijn. Er staat ook dat we gereinigd worden, hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, ik kan het nog anders lezen, want er staat feitelijk gewoon, hoeveel te meer zal het leven van Christus, die door God is aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uw geweten reinigen van dode werken. Gewoon in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, reinigen, want de gedachte is niet dat hij dat in de toekomst ooit een keer zal doen, maar dat hij dat ongetwijfeld doet nu, en dat komt voort uit zijn positie. Op grond van zijn positie zal hij ons nu reinigen. Ik zeg al niet dat het hier over de toekomst gaat, hè? Je kunt het ook in het Nederlands gewoon zeggen. Het mag dan grammaticaal toekomende tijd zijn, maar het gaat wel degelijk over het heden. Hoeveel te meer zal hij ons nu reinigen van dode werken om nu uiteraard, terwijl wij nog in het vlees zijn, de levende God te dienen. Maar nou de vraag is, waarom reinigt Christus ons? Waarom heeft hij ons gereinigd? Waarom reinigt hij ons? Kortom, wat is het nut van Christus nu? Dat hij ons in staat stelt om de levende God te dienen. Kun je dus God dienen onder de wet? Nee, want onder de wet laat men een schuld op zich. En hoe meer men onder de wet geplaatst wordt en daarbij bepaald wordt, hoe meer men schuldbesef zou hebben en hoe minder men dus de levende God kan dienen. Waarmee men gezegd wil zijn, God is niet gediend met een leven onder de wet. En dan zegt u misschien, God is er toch blij mee als we niet al te veel zondigen. Dan zeg ik, ja, waarschijnlijk wel. Ja, hoezo? Moeten we dan niet proberen om de zonde zoveel mogelijk tegen te gaan? Dan is mijn antwoord, nee, dat niet. Dat klinkt raar, maar nee, dat niet. Want de schrift leert ons, hè, mensen leren ons andere dingen. Maar de schrift leert ons dat waar de wet gelegd wordt op het vlees, op het zondige vlees, wordt dat zondige vlees actief. Dat wil zeggen, er staat bij gelegenheid, zowel in Romein als in Galaten, dat als men de wet legt op een mens, dan bestrijdt dat niet de zonde, houdt dat de zonde niet tegen. Maar in de praktijk, want dat is gewoon praktische effect, in de praktijk neemt zelfs de zonde toe. In Galaten staat, de wet is daarbij gesteld, terwille van de, hoe staat het? Om der overtredingen wil. Dat wil zeggen, de overtredingen nemen dan toe. En in Romeinen staat gewoon letterlijk, opdat de zonden te meerder worden. Want het is een volstrekt onbijbelse gedachte te denken, als je een mens nou maar vertelt wat hij doen en laten moet, dan komt het wel goed. Zo van, de samenleving en de mens is bandeloos enzovoorts. Hij doet maar en hij rommelt maar en doet allemaal verkeerde dingen. Als je hem nou maar vertelt wat hij doen en laten moet, dan komt het verder wel goed. En het bijbelse antwoord is dat dat juist niet het geval is. Want punt 1, de mens is niet in staat te doen wat hij wil. Hij is wel in staat te doen wat hij niet wil. Nee, Romeinen 7 staat dat, letterlijk, hè. De dingen die ik niet wil, die doe ik, en de dingen die ik wil doen, doe ik niet. Ik, ellendig mens, volgde dan meteen. Wie zal mij verlossen van de wet der zonde en des doods? Enzovoorts, hè. Want zo is het nou eenmaal. Dat is de mens, zodat als je hem zegt, dit mag niet, dan komt hij op de gedachte van, maar ik zou het natuurlijk toch kunnen doen. Als je nou heel gewetensvol bent, zeg je, nou, dat is al zondig. En dat is natuurlijk ook zo, alleen wij trekken de grenzen niet zo scherp meer, want die gedachte kan toch niemand de vinger opleggen. Niemand kan bewijzen dat je zo'n gedachte had, dus je kunt op grond daarvan niet veroordeeld worden. Bovendien doe je er verder niemand kwaad mee, dus maar laat dat maar schieten. Maar niettemin brengt de mens op een idee, dat is nou eenmaal zo. En hoe meer wetten er zijn, hoe meer geneigd de mens is die te overtreden. Het punt is namelijk dat de mens van nature wel degelijk een zekere soort vrijheid zoekt. En in het algemeen niet geneigd is zich wetten te laten opleggen. Want dat veronderstelt namelijk dat hij van nature onderdanig is en dat hij zich aan wetten wil onderwerpen. Dat doet hij namelijk niet. En zelfs als hij het zou willen, doet hij het niet. Want wij kennen een bepaalde natuurwet, dat is deze, dat als aan het vlees geschaafd wordt, zal ik maar zeggen, ik bedoel het zo letterlijk mogelijk, dan wordt het vlees actief. Dat wil zeggen, als aan ons vlees, aan onze oude mens wat mankeert of iets niet in orde is en we proberen dat weg te halen, dan verzet het vlees zich daartegen. Nooit geprobeerd, je moet alle dagen eens hier in je hand krabbelen zo. Zo liefst met een mesje zo. Weet je wel, zo van zit eelt, dat zal ik eens weghalen. Dat moet je vooral doen, ja. Hè? Als je dat maar lekker doet, dan dacht je dat het wegging? Wel, nee, dan blijf je aan het werk. Je moet steeds harder werken om het weg te houden. Want het wordt actief, het gaat groeien en zo. Dus je krijgt een verschrikkelijk dikke laag eelt. Zo zit dat, zuster. Ja, inderdaad. Hè? Dat is gewoon zo. Zo werkt het vlees. En niet alleen het letterlijke vlees, maar zo werkt heel de oude natuur van de mens. Als je daaraan gaat zitten schaven, dan wordt hij des te meer actief. Sommige mensen verbazen zich over dat sommige misstanden en sommige zonden van het vlees, ik bedoel het nou in de betrekkelijk algemene betekenis van de term, dat wil zeggen sommige vleeselijke zonden, dat verstaat zelfs een niet-christen, zal ik maar zeggen, hè, dat die juist zoveel voorkomen onder in die kringen waar men zo zwaar onder de wet leeft. Nou, daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Daar waar het vlees onder druk gezet wordt, wordt het actief. Dan gaat het van alles doen. En op betrekkelijk panische manier ook nog. Hebben jullie dat wel eens geprobeerd? Je moet dus een dier in het nauw drijven. Wat gaat hij dan doen? Een plan maken van hoe hij eraan kan ontkomen. Een vogeltje in zijn kooi lastig vallen. Wat gaat hij dan doen? Wild rondfladderen. Hij gaat niet op zoek naar een gaatje. Nee, hij wordt actief. Hij gaat alles bewegen wat hij maar heeft. Dus het zijn dus zijn vleugeltjes. En hij fladdert dit rond als hij ooit een gaatje vindt om dan uit de kooi te ontsnappen. Dan is het puur toeval. Maar als het een beetje wil, dan vliegt hij zich te pletter. Zo gaat het gewoon. En dat is wat met de mens ook gebeurt. Als je hem dwars zit, als je hem gaat inperken, als je hem lasten te dragen geeft, als je kortom in zijn vrees prikt of daaraan gaat schaven, om hem beschaafd te maken natuurlijk, dan zal hij actief worden in elk geval, dan zeg ik nog niet eens, dan verzet hij zich daartegen. Maar dan zal hij actief worden, zal geprikkeld worden, hij zal actief worden en dus zondigen. En waar men specifiek druk legt of een juk legt op het vlees, zal juist het vlees actief worden. En iedere psycholoog weet, al zeg me dat niet hardop, niet meer tenminste, iedere psycholoog weet, dat als je werkelijk een mens onder druk zet, dan is de kans het grootst dat hij zijn frustraties, dat is frustratie, die druk, dat hij probeert zijn frustraties kwijt te raken langs seksuele weg. En daar komt al die ellende vandaan, om maar eens wat te noemen. Goed, toen zijn er weer mensen geweest die bestuderen die materie en proberen dat er weer onder controle te krijgen enzovoorts. Dat kan dus op geen enkele manier, want de oorzaak daarvan ligt heel ergens anders. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat is een eenvoudig, tamelijk Freudiaans voorbeeld trouwens. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat als je probeert een mens te veranderen, te verbeteren, beperkingen op te leggen of aan te moedigen iets bepaalds te doen, dan zal hij alleen maar in paniek reageren in de praktijk en zal hij dikwijls ook juist dat doen wat hij niet mag. En dat is maar waar het om gaat. Vandaar dat het funest is om een mens een wet op te leggen. En zeker is het funest om een gelovige een zogenaamde christelijke wet op te leggen. Want daardoor zal het vlees alleen maar actief worden en daardoor alleen maar schade aanrichten en zelfs compleet ongeschikt worden voor het doel waarvoor God ons geroepen heeft. Want hij heeft ons juist daarom geroepen naar vrijheid, verlost uit de wet, verlost van het juk, opdat wij met schone gewetens, niet zonder zonde, maar wel met schone, zonder schuld, dus zonder schuldenlast op het geweten, zou ik maar zeggen, opdat we zonder die last inderdaad de Heer zouden kunnen dienen. En als het anders is, als we toch onder de wet leven, dan zijn we altijd overtreders. En als we overtreders zijn, dan zijn we niet vrij om tot God te naderen en zeker niet geschikt dus om diezelfde God te dienen. We zouden eerder bang moeten zijn voor die God. Maar het is net andersom, dat is ook Hebreeën. Wij worden opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon. Maar dat kan ook heel goed, omdat op die troon niet de wet gezeten is, maar de genade. Het heet namelijk de troon der genade. Want wij zijn niet onder de zonde en niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover, voorlopig. Ik neem de draad weer op in Galaten 5, waarin vers 2 staat, zo gij je laat besnijden, is Christus u niet nut? En dezelfde gedachte staat ook in vers 4. Namelijk, Christus is u ijdel geworden. U namelijk die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Dat wil zeggen, wat in vers 2 heet niet nut, heet in vers 4 ijdel. En ijdel betekent leeg of iets ruimer neemt, nutteloos inderdaad, ja. En in dat geval, in vers 4 staat er ook achter wat eronder verstaan wordt en wat eventueel het nut dan van Christus is. Er staat namelijk, Christus is u ijdel geworden, je door de wet gerechtvaardigd wilt worden, gij zijt van de genade vervallen. Als Christus u dus niet nut is, dan bent u van de genade vervallen. Het nut van Christus is dus genade. En dat is precies wat ik net al gezegd heb feitelijk. Het nut van Christus komt doordat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en dus doordat hij gezeten is op wat in Hebreeën 4 heet de troon der genade. En de troon der genade impliceert dat genade op de troon zit. Dat is natuurlijk een Betrekkelijk idiomatische uitdrukking, een stijlfiguur. Maar het betekent dat genade het overheersende of gewoon het heersende beginsel is. Althans onder gelovigen. En dus in de gemeente. Wij zijn dus niet onder de wet die over ons zou heersen, maar we zijn onder de genade die over ons heerst. En dat betekent gewoon, want wat kan het dan anders betekenen? Hè? Het betekent gewoon dat onze zonden per definitie vergeven zijn. Vanwege de definitie dus van de troon der genade. Hè? Dat betekent dat onze zonden vergeven zijn, dan wel worden. Zeg ik even met een blik naar die kant, want zijn en worden is nog altijd eigenlijk gewoon gelijk. Hè? Onze zonden zijn vergeven, dus worden onze zonden vergeven. Ze worden vergeven. En dat is wat hier in feite naar voren gebracht wordt. En dat betekent dus dat als men van de genade vervallen is, dat betekent het niet dat men dan zijn eeuwig leven kwijtraakt of zo, maar dat men in de praktijk van het leven aan die genade niets heeft. Het is niet voor niks zo dat in Johannes 1 gezegd wordt dat wij in Christus hebben ontvangen genade voor genade. We zullen trouwens nu zeggen genade op genade. Want voorzetsels in de verschillende talen, die kun je het beste gewoon zelf bedenken nadat het je uitkomt. In de meeste gevallen denk ik altijd, maar goed. Maar wij hebben ontvangen genade voor genade of genade na genade, wat volstrekt hetzelfde is. Maar de betekenis is dat wij door genade zijn zalig geworden, eenmaal. Dat wil zeggen, we zijn door genade eenmaal geheel gereinigd. Maar sindsdien leven wij ook uit genade. Dat wil zeggen dat door genade onze voeten gewassen worden. Om het dan maar bij het beeld van Johannes 13 te houden. En als hier staat, gij zijt van de genade vervallen, betekent het niet dat men dan zijn zaligheid er niet zou kunnen doen, want dat kan niet, volgens andere schriftplaatsen. Maar dat betekent dat men in de praktijk aan die genade niets heeft. En als men in de praktijk aan de genade niets heeft, dan heeft het dus in de praktijk geen nut. En als het geen nut heeft, betekent domweg dus dat het geen uitwerking heeft in het leven. Wat hebben wij er dan nu aan dat wij kinderen van God geworden zijn, eeuwig leven hebben ontvangen? Kortom, dat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Betekent dan immers niks meer. Vandaar dat in Hebreeën staat, Hebreeën 12 meen ik, zie toe dat niemand verachteren van de genade. Want dat raak je makkelijk kwijt, namelijk omdat de hele wereld in elk geval, en zeker het Jodendom, en in vele gevallen ook het christendom ons oproept om toch vooral onszelf onder wetten te plaatsen, wetten die zij waarschijnlijk ook eerst zelf maken. Omdat men dat zo nuttig vindt, enzovoorts. Maar dat moet nou juist niet. Het nut van die genade is namelijk dat onze gewetens daardoor gereinigd zijn en worden van dode werken, om de levende God te dienen. Wij hebben dus geen geweten van zonde meer. Die uitdrukking verzin ik ook niet. Hè. Die staat weer in Hebreeën 9, geloof ik. Als ik het goed heb. Of is het Hebreeën 10, die wil ik afwezen. Maar dan worden wij geacht geen geweten van zonde meer te hebben. Je hebt daar namelijk de redenering dat onder het oude verbond de hoge priester eenmaal per jaar officieel volgens de riten verzoening deed voor de zonden des volks op de grote verzoendag. Maar de gedachte is bovendien, dat deed hij elk jaar opnieuw. En dat bewijst dat het niet werkte, want als het wel gewerkt had en de zonden werkelijk verzoend waren, dan zou men daarna geen geweten van zonde meer gehad hebben en zou men dus nooit meer zo'n grote verzoendag gevierd hebben. Want dat hoeft dan niet steeds herhaald te worden, verzoening der zonde, als het echt gebeurd is. En dat is de reden waarom wij inderdaad geen grote verzoendag vieren. Het is namelijk al lang gebeurd, dat hoeft niet meer. Wij worden niet opnieuw bepaald bij zonden die vergeven moeten worden of zo. Die zijn en worden vergeven, ook buiten ons om. Iemand reinigt onze voeten, die middelaar van het nieuwe verbond, namelijk die hoge priester. En niet omdat wij het vragen, maar omdat hij daartoe is aangesteld, is de ene redenering, of omdat hij zich daartoe geofferd heeft. Want dat is zoals wij er straks lazen in Hebreeën 9. Hè? Hij heeft zich eenmaal Gode onstraffelijk opgeofferd, niet aan het kruis, want daar gaat het helemaal niet over daar. Maar in zijn opstanding, waarbij hij zich beschikbaar gesteld heeft, gewijd heeft aan en zelfs beperkt heeft tot de reiniging in de praktijk van de gemeente in onze dagen. Dat is wat er gezegd wordt. En dat is dus het nut van Christus. Vandaar dat 1 Johannes 1, de beroemde, of in sommige kringen de beruchte tekst, zegt: indien wij onze zonden belijden, Maar dat betekent niet op voorwaarde dat wij onze zonden belijden, maar dat betekent als wij onze zonden belijden, in het geval dat wij onze zonden belijden. Hij is getrouw, hij aan wie wij ze belijden uiteraard, hij is getrouw en rechtvaardig, en daar staat dus niet, hij is genadig en barmhartig, hoewel het wat mij betreft nog niet eens veel verschil zou maken, omdat de term genadig en barmhartig wel degelijk wordt gebruikt voor de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die genadig en barmhartig is. Maar dat staat er niet eens, daar staat, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Getrouw waaraan? Aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 2. Hij is immers de hoge priester. En hij is aangesteld om onze zonden te reinigen. En dus staat er, hij is getrouw om onze zonden te vergeven en te reinigen van elke ongerechtigheid. En de andere woorden is, hij is getrouw en rechtvaardig. Waarna de vraag is, sinds wanneer is het rechtvaardig om iemand zijn zonde niet te bestraffen, maar te vergeven? Nou, daar kun je een mooi antwoord op geven. Sinds wanneer is de... Neem het maar letterlijk, hè. Sinds wanneer? Sinds dat de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen hebben, om hem weer te citeren, toen de Heere Jezus leed en stierf voor onze zonden en de zonden de wereld wegnam. Met andere woorden, die straf der zonde is gedragen en het is dus rechtvaardig dat als wij zeggen tegen hem dat wij zonden hebben, dat hij ze wegneemt. Want het komt voort uit het werk wat hij eenmaal tot stand gebracht heeft. Kortom, hij heeft ons eenmaal geheel gereinigd. Nog eens een keer, Johannes 13. En als consequentie, als gevolg, hè, betekent dat, als consequentie daarvan houdt hij ons ook vervolgens rein. Anders zou zijn werk immers ongedaan gemaakt worden. Maar het was de bedoeling dat hij ons eenmaal, dat hij ons helemaal zou reinigen. Wel, hij heeft dat gedaan. Maar wij zijn sindsdien nog in vrees, dus zit er voor hem niks anders op dan inderdaad ons rein te houden. Dat is wat hij doet. Nou, dan gaat hij weer, wel vertellen. Wat mij betreft, hè, maar dat betekent dus niks hoor, maar wat mij betreft was het voldoende geweest als het dan noodzakelijk was dat de Heer Jezus voor onze zonde stierf, dan zou het voldoende geweest zijn en ook zeer goed te verdedigen dat hij dat gedaan zou hebben op de jongste dag. Dat betekent dus de laatste dag, hè? Dat is trouwens de Bijbelse uitdrukking, de Statenvertaling, dat hij gestorven zou zijn op de laatste dag van deze oude schepping, opdat degenen die geloven en geloofd hebben tijdens hun leven, vervolgens nieuw leven zouden krijgen op de eerste dag van de nieuwe schepping, waarin geen zonde meer is, zodat op één keer aan het eind van heel de rit alle zonden zouden zijn weggedaan, en daarna breekt de nieuwe schepping aan, waarin immers niet gezondigd wordt, en dan blijft alles vanzelf rein. Dat is echter zo niet gebeurd. Want nou werd de hele schepping en de zonde van deze oude schepping werd geoordeeld 3000 jaar voor de jongste dag, ruw genomen dan, hè. Ongeveer 3000 jaar voor de jongste dag. En dan zit je dus met het probleem dat weliswaar de zonden zijn weggenomen, maar dat 3000 jaar langer toch nog gezondigd wordt. Omdat dat vlees die oude scheppingen nog is. Nou, dan zit er toch weinig anders op dan als het de bedoeling was de zonde de wereld weg te nemen. Dat hij, nadat hij dat eenmaal gedaan heeft, ook zorgt dat die zonden wegblijven. Dat wil zeggen dat die zonden gereinigd worden. De bedoeling is dan ook niet dat hij ze voorkomt. De bedoeling is inderdaad dat hij ons van die zonde, dus van die schuld, reinigt en onze gewetens dus rein houdt, terwijl wij aan de andere kant gewoon zondaren zijn en blijven en zelfs terwijl wij zondigen. Dat is één ding. Een ander ding, en dat is zeker zo'n goed argument, de schrift leert dat wij leven nu als gelovigen uit de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat is trouwens maar één hoofdstuk, twee hoofdstukken verder. Het was namelijk Efeze 1 en eventueel Efeze 2. Wij leven namelijk uit de rijkdom zijner genade. Waarna de volgende vraag is, wat betekent dat als wij niet zondigen? Dat is goed geantwoord. Absoluut helemaal niets dus. Want als wij niet zondigen, hebben wij geen genade nodig. Sterker nog, als Efeze 2 zegt Dat hij ons met Christus heeft opgewekt en met Christus gezet heeft in de hemel, vers 6 van Efeze 2. Dat is dus maar twee bladzijden verder in onze Bijbel, hè. En er staat dan vervolgens dat hij dat gedaan heeft, ons leven geschonken heeft en gezet heeft in de hemel. Dat hij dat gedaan heeft opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Kortom, als hij over ons wil of door ons wil betonen de uitnemende rijkdom zijner genade, wat betekent dat dan als wij überhaupt niet meer zondigen? Of zelfs de wet houden? Niks. Want dan hebben we helemaal geen genade nodig. Dat is dan net het hele punt. En dat is ook de enige echte reden waarom de Heer er ook helemaal niks aan doet. In principe niet althans, hè. Maar waarom de Heer er waarom de Heer er niet bij gebaat is dat wij helemaal niet meer zondigen. Daar heeft hij zelfs niks aan. Het gaat er juist om dat ondanks dat wij zondigen, hij ons onze zonde vergeeft uit de rijkdom zijn genade. En dat wij, ondanks dat wij zondigen, niettemin hem dienen. Met een gereinigd geweten uit Hebreeën 9. Daar heeft hij wat aan, want dan blijkt, dat is een heel belangrijk argument, dan blijkt namelijk dat het toch mogelijk is dat het vlees, wat zich aan de wet Gods niet onderwerpt, en dus aan God niet onderwerpt, dat toch datzelfde vlees hem kan dienen. Deze oude schepping dus nog, hè, het lichaam. Het lichaam der zonde en des doods heet het trouwens voluit. Hè, dat het lichaam toch hem kan dienen. Niet omdat het lichaam als zodanig gereinigd is, maar omdat het geweten gereinigd is. Zodat zelfs deze oude schepping toch tot eer is van God. En dat zelfs de zonden die deze oude schepping begaat toch nog zijn tot verheerlijking van God, omdat het is tot een betoning van zijn genade. Daar gaat het om. En de enige die erbij gebaat is dat wij niet meer zondigen, is vermoedelijk onze buurman. Nou ja, dat zijn wij zelf dus waarschijnlijk, hè? Ik denk dat dat een sterker argument is. Laat ik die dan maar gebruiken. Want er staat ook in, ga ik weer een hoofdstuk terug, naar even in Galaten 6. Daar staat immers in vers 12... Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, die brengen u onder de wet. Wat is het doel van het leven onder de wet dus? Waarom willen zoveel christenen onder de wet leven? Dan kunnen ze een schoon gelaat tonen naar het vlees. Dan kunnen ze zeggen, kijk eens hoe goed ik mijn best doe. Kijk eens wat een nette mensen wij zijn. Wat geweldige regels wij hebben enzovoorts. Ik heb zelfs in sommige kringen wel eens horen zeggen, Steen, of, bij ons kan alles maar in onze gemeente. Dat kan toch niet? Steen, voor dat bij ons alles maar kan. Wat moet de buitenwereld daar wel van denken? Ja, wat die denken, dat maakt mij. Ik denk altijd, wat moet de Heer er wel van denken? Wat zal de Heer ervan denken dat wij gereinigd zijn van een kwaad geweten? Wat de buitenwereld ervan denkt, ja hoor eens. Dat is wel het verste bij ons vandaan. Niet dat we er niet mee te maken hebben, het is het verste bij ons vandaan. Bovendien, de gedachte is dan, wat denken die wel van ons? Want dat is de gedachte, hè? Niet wat denken die over de Heer, wat denken die van ons? Als wij maar zo enzovoorts, hè? En daarmee zegt men dus feitelijk dat wij als gelovigen ons moeten onderwerpen aan de wetten van de buitenwereld om bij die buitenwereld in aanzien te komen. Maar sinds wanneer is dat de norm van een christen? Gaat het toch niet om wat de buitenwereld van ons denkt, gaat het om wat de Heer van ons denkt. En de Heer neemt het ons kwalijk wanneer we onder de wet leven, want die zegt, ik heb jullie daarvan vrijgekocht. Vrijgekocht, zei ik met opzet, want dat betekent dat er een prijs voor betaald is. En die prijs is betaald. Daarom staat er ook bij gelegenheid, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. En we zijn ook duur gekocht uit die slavernij. Dus keer je niet weder naar deze arme en zwakke beginselen om die van voren aan te dienen. Dat is vrij Galaten 4 vers 9. Dat is de bedoeling namelijk niet. Kortom, als wij onder de wet leven of willen leven, zijn wij van de genade vervallen. Dan is Christus ons niet nut en heeft ons leven verder voor God geen enkele zin meer in de praktijk. Alleen, we kunnen dan wellicht een schoon gelaat tonen naar de mensen. Nou ja, maar dat heeft uiteraard weinig zin. Bovendien, dat principe geldt in heel de wereld. Want waarom hebben mensen wetten? Waarom houden ze zich aan bepaalde regels? Toch om daar bevrediging in te vinden, zeggen, kijk eens, ik heb het toch maar weer netjes van afgebracht, enzovoorts. Om aanzien te verwerven, enzovoorts. En als je bepaalde regels hebt overtreden, kan je het wel vergeten om president van de Verenigde Staten te worden. Dan word je onderuit gehaald, ondanks welke kwaliteit je ook hebt. He? Want dan ben je niet in aanzien, wil ik maar zeggen. Nou, het gaat ons niet om aanzien. Het gaat erom wie wij voor God geworden zijn. Uit de rijkdom zijn er genade. En wat wij prediken is niet dat je een net mens wordt als je tot geloof in de Heer Jezus komt. Wat wij prediken is dat wij voor God acceptabel worden uit de rijkdom van zijn genade. En niet uit ons leven onder wat voor wet dan ook. En dat is de beste boodschap die er is. Dat is voor iedereen een blijde boodschap. Want er is niemand die zich echt geheel aan welke wet dan ook kan onderwerpen. En de blijde boodschap is dus dat dat voor God niet uitmaakt, omdat de mens door genade en uit geloof gerechtvaardigd wordt. Maar ja, velen zijn niet alleen zo hoogmoedig dat ze onder een wet willen leven, ze zijn ook te hoogmoedig om genade te aanvaarden. En dat is natuurlijk de reden waarom deze boodschap niet naar het vlees is, zo heet zoiets ook in deze Galatenbrief, hè? Nou goed, ik spring een stukje over en kom terecht in vers 11 van Galaten 5. Daar staat: maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis en dus de wet predik, waarom word ik nog vervolgd? Waarmee maar gezegd wil zijn dat de vervolging die Paulus onderging, punt 1 afkomstig was van de Joden, maar dat blijkt ook zonder meer uit de geschiedenis van Handelingen. De heidenen volgden daarin dikwijls, maar altijd op initiatief van de Joden. En punt 2 blijkt dat wat men tegen Paulus heeft is niet dat hij predikt dat Jezus is de Christus en dat een mens door geloof in hem gerechtvaardigd wordt. Wat hij predikte was dat een mens niet onder de wet meer is als hij tot geloof gekomen is. Dat is wat men hem kwalijk nam. Dat blijkt ook wel, want geloven dat Jezus de Messias is. Wel, er zijn vele Joden die dat deden toen en ook nu. Maar eraan toevoegen dat we dan dus niet meer onder de wet zijn, dat is wat hem, Paulus, kwalijk genomen werd, met name door de gemeente in Jeruzalem. En dat gebeurt in onze dagen nog steeds. Want er zijn in onze dagen ook legio-Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Men noemt dat Messias-beleidende Joden in het Nederlands, maar zij leven onder de wet, onder hun eigen oude Joodse wet. Ja, waarom? Ik kan antwoord geven. Nou, waarom zal ik dat niet zeggen? Zal wat anders zeggen dan? Zal het netter zeggen? In ieder geval, als een Jood tot geloof, een orthodoxe Jood dus, hè? Een religieuze Jood tot geloof komt in de Heer Jezus als de Messias, en hij blijft gewoon leven volgens de Joodse wet, dan heeft het verder geen consequenties. Hè? Want de consequenties zouden geweest zijn dat hij uit de familie, uit de gemeenschap gestoten wordt enzovoorts. En dus uitgegooid wordt uit de synagoge, heet zoiets in de Bijbel. Maar uit zijn hele cultuur en milieu, en dat hij dus door zijn eigen volk als een paria beschouwd wordt. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, en binnen het christendom speelt zich hetzelfde af, eerlijk gezegd, maar dat is nog moeilijker om te vertellen. Maar het is hetzelfde. Zodra een beetje gelovige beweert dat hij niet meer onder de wet is, loopt hij het grootste risico uit zijn kerk, christelijke kerk, gezet te worden. Want dat kan men niet hebben daar, hè? Nee. Want wetten en regels moeten er zijn, hè? Je wordt lid van de club en maar je wordt lid en dan moet je ook, Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. De vervolging komt niet voort uit wat men gelooft, maar de vervolging komt voort uit hoe men leeft. Namelijk dat men vrij is van de wet. En dan staat er ook: indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Dat wil zeggen, ergernis is struikeling. Men struikelt namelijk over de prediking van het kruis, in het christendom trouwens ook hoor. Men struikelt over de prediking van het kruis, maar het punt is dat de apostel zelf zegt dat door dat kruis wij gestorven zijn voor de wereld en dat door datzelfde kruis het ook andersom gezegd kan worden. De wereld is voor ons dood, dat wil zeggen, wij hebben niks meer met de wereld of met het jodendom te maken, want de wereld en het jodendom leven onder de wet. Maar door de dood van de Heer Jezus zijn we juist daarvan verlost. En bovendien, wet heet nou eenmaal de eerste beginselen der wereld. Dat zijn gewoon synoniemen, de wet. Eerste beginselen der wereld. Want daar begint de wereld mee, hè. Het belangrijkste in de wereld is wet. En in het persoonlijk leven van de mens ook. Het eerste waar hij tegenop loopt is wetten en regels die in het gezin gelden. Dus die kleine kinderen moeten meteen leren wat wel en wat niet mag. Er zit weinig anders op. En later moeten ze dat weer afleren. Moeten ze leren niet onder de wet te zijn. Ja, dat is toch zo. Dat is een problematische zaak. Maar wet zijn de eerste beginselen der wereld. Maar door het kruis, door de dood van de Heer Jezus, zijn wij juist daarvan verlost. Vandaar dat er vervolgens staat in vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Werden zij maar afgesneden die uw rust wegnemen. Waarmee meteen gezegd is dat men onder de wet dus, want daar gaat het over, hè, dat men onder de wet geen rust heeft. Dat blijkt ook wel, want laat ik eens een algemeen beginsel noemen. Dat is dat men kan dat leren, onderwijs ontvangen, leren, studeren. Leren is alleen mogelijk wanneer men rust heeft. In een onrustige omgeving leert men niks. Ik was van de week ergens in de school, daar hield ik ook een lezing. Dat was me daar toch een puinhoop, zeg. Ik maak mij niet wijs dat kinderen daar wat leren. Een rustige omgeving. In de Bijbel is het, in Bijbelse gedachten, trouwens in klassieke gedachten, is sowieso waar dat men moet zitten om te leren. En zitten is synoniem met rusten, in de Bijbel zeker. Als men geen rust heeft, kan men niet leren. Blijkt natuurlijk wel, want degenen die onder de wet leven, op wat voor wijze dan ook, nemen ons kwalijk dat wij hier vanavond zitten. En die zeggen, ja, wat is dat nou? Eerst maar eens actief worden, er is nog zoveel ellende op de wereld enzovoorts. Alsof wij die zouden kunnen tegenhouden. Maar goed, vooruit om maar weer, er is zoveel ellende op de wereld. Er moet actief gewerkt worden en bid en werk enzovoorts. En een beetje zitten studeren omdat je dat leuk vindt. Dat gaat niet aan, hè. Want zij zijn onrustig, ze hebben van alles te doen. Maar dat komt omdat ze onder de wet leven. En wij zijn daarvan bevrijd. En we hebben dan dus de gelegenheid om ons inderdaad door het woord Gods te laten onderwijzen en te zitten aan de voeten van de Heer zelf, zullen we dat maar zeggen. U merkt dus de Bijbelse terminologie, hè? Zit aan de voeten van Gamaliel bij gelegenheid. Dat wil zeggen onderwezen worden door, hè? En zit aan de voeten des Heeren, zoals Maria bij gelegenheid. Dus inderdaad zich laten onderwijzen door het woord Gods en dat soort dingen meer. Want dat is waar het werkelijk om gaat. En daarom staat er, werden zij maar afgesneden die uw rust wegnemen. Die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. En dan staat er meteen, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Dat is die vrijheid van, oh zijn we vrij, dus wij mogen maar alles. Het is toch vergeving. Sommigen redeneren zo immers. Nee, daarvoor is het niet. Waarvoor is de vrijheid dan wel? Die vrijheid kan wel zo gebruikt worden, maar daarvoor is de vrijheid niet. Ik hoop dat u dat verschil verstaat, hè. De vrijheid kan zo. Je kunt inderdaad maar aan appelen, heet zoiets in gewoon Nederlands. Appelen, zoek het maar op in vandaan, dan vind je het wel. Je kunt inderdaad maar aan appelen, maar dat is niet de bedoeling ervan, hoewel het kan. De bedoeling is, nou, wat is de bedoeling van onze vrijheid? Precies, gewoon verder lezen. Eerlijk, als ik een vraag stel, moet je me niet aankijken, moet je gewoon verder lezen. Er staat, gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde, waarmee gezegd is, dat wij zijn vrijgemaakt van de wet om elkander door de liefde te kunnen dienen. Of gewoon om elkander te kunnen liefhebben, want daar is iedereen van gediend. En degenen die onder de wet zijn zeggen, ja dat klopt, dat is onder de wet. Want de wet zegt, heel de wet, alles bij elkaar zegt, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En als de gewetensvraag aan degene die onder de wet leeft, hebt u uzelf lief? Als je nou ja zegt, dan zeg ik, dan leef je niet goed onder de wet. Want als je onder de wet leeft, heb je jezelf niet lief. Want dan weet je te veel van je tekortkomingen. Dan lig je overhoop met jezelf. Dan zie je jezelf als een vijand. Ik ellendig mens. Uit Romeinen 7. Hoe kun je dan je naaste, wie het ook is, maar hoe kun je dan je naaste lief hebben gelijk jezelf als je jezelf niet lief kunt hebben? Vervolgens, kunnen wij als gelovigen onszelf lief hebben? Nee, vul ik een ander woord in, synoniem, hè? Dat is makkelijker, hè? Kunnen wij als gelovigen onszelf aanvaarden en tevreden zijn met wat wij zijn en met wie wij zijn? Ja, want onze gewetens zijn gereinigd. Wij weten wel dat we schuld hebben, maar die doet de Heer weg. Dat kan dus. Bovendien, Hij aanvaardt ons, waarom zouden wij onszelf niet kunnen aanvaarden? Hij heeft ons lief, waarom zouden we onszelf niet kunnen lief hebben? En aangezien onze broeders en zusters net zo staan tegenover de Heer, hun zonden zijn immers ook vergeven en worden vergeven, kunnen wij dus ook elkaar lief hebben, want we verschillen verder in niks van elkaar. Als broeder en zuster. Dus staat er, dient elkander door de liefde, en dan komt de grap, want ik vind het een soort grap, hè? Hoe kom je nou uit, hè? Onder de wet moet je elkaar lief hebben en onder de vrijheid kun je elkaar lief hebben. Want onder de wet moet je dat wel, maar kun je dat niet.